Goedemorgen. Hij doet het nog niet, volgens mij. Althans, het komt beter. Ja, horen jullie me achterin? Goed zo. Kelly Jane was de eerste die mij begroette vanmorgen. Dus mijn morgen was meteen al helemaal goed. We hebben een heel bijzondere week gehad. Vorige week was het nog Loofhuttenfeest. Sukkot heet dat in het Hebreeuws. Het grootste afsluitende feest van het religieuze jaar in Israël. En bij dat feest geldt een gebod. Dat wordt 3 maal gegeven in de Bijbel. En dat gebod is, jullie moeten 7 dagen lang blij zijn. Nou, dat valt niet mee hoor. 7 dagen aan 1 stuk door, niet verdrietig, niet chagrijnig, blij zijn. Toen kwam de dinsdag waarop de gijzelaars door Hamas werden vrijgelaten. Dat was ook een dag van vreugde. En toen kwam de woensdag. Wat was woensdag voor dag? Nou, het is maar goed dat ik gekomen ben vanmorgen. Simchat Torah. Eigenlijk de 9e dag na het begin van het Loofhuttenfeest. En Simchat Torah betekent vreugde der wet. Simcha is vreugde. Torah, dat is wet. Eigenlijk is de diepere betekenis van Torah onderwijs. Onderwijs. En dan lopen die zwarte rabbijnen met die rollen te dansen. Echt letterlijk dansen. Mag men dansen? Jazeker. Maar niet met een andere vrouw. Maar je mag wel dansen met een Torah-rol. En dat doen ze dan ook. En eigenlijk is dat wonderbaarlijk. Hè? Hoe kun je nou vreugde hebben over de wet? Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Maar om nou te zeggen, dat is de bron van mijn vreugde, is zwaar overdreven. Maar dat heeft ook weinig te maken met de Torah. De Torah is het woord van God, is het onderwijs van God. Het is niet alleen maar de 10 geboden, het is ook niet alleen maar de 5 boeken van Mozes. Het is het hele Oude Testament. En je mag rustig bij zeggen, voor ons is het de hele Bijbel. Ik ga het dus vandaag hebben over de Bijbel. Maar niet zoals ik dat elke zondag doe, namelijk over een bepaald Bijbelgedeelte. Maar over de Bijbel, over het woord van God, over de Torah als zodanig. En ik begin met een vers, ik citeer het uit mijn hoofd. Het staat in Psalm 119, vers 143. En dat is zo'n wonderlijke tekst. Daar staat, als ellende en nood mij treffen, dan zijn uw geboden mijn verrukking, my delight. Nou ja zeg. Je wordt door ellende en nood getroffen, je bent in benauwdheid, je hebt het zwaar. En wat is jouw vreugde? De geboden des Heren. Nou, dat is toch zeker zeer irreëel, nietwaar? Maar geboden is daar hetzelfde als wat overal in die psalm heet, Torah, de wet. Je zou dus ook kunnen zeggen, de Bijbel, het woord van God, is in alle nood mijn verrukking. Nou, kwam ik hier straks naartoe en er was een broeder die sprak me aan. Die wou eigenlijk al stiekem weten wat het thema was. Ik zei, nou, ik ga het hebben over een lieftallige dame uit het Oude Testament, uit de Bijbel. Hij noemde meteen Rut. Ik zeg, is fout. Ik zeg, en je raadt het toch niet. Dat zei ik in mijn eigen wijsheid, hè. Waar zit die broeder? Hij is verdwenen. Daar zit hij. Ik zal even die dame laten zien aan jou. En dan mag je er verder op pieken en dan komen we straks op terug. Gerson. Kijk, dat is toch een mooi plaatje. Zie jij de rechterhand van God die wijst naar Adam? Adam wordt geschapen. En kijk eens naar die linkerarm van God. Zie je dat die geslagen is om de schouders van een jonge dame? Over die jonge dame ga ik het hebben. Nou weet je lekker nog niet wie ik bedoel. Dit is uit de Sixtijnse kapel. Wie is daar wel eens geweest in de Sixtijnse kapel? Kijk. En hebben jullie toen ook deze mooie afbeelding gezien natuurlijk? Adam geschapen, door Michelangelo geschilderd. Ik liep er ook een keer en ik wist wie die jonge dame was. Dus ik zei tegen die gids, wie is die jonge dame? Nou, ze zal er wel Eva zijn. Ik zei, nee meneer, Eva was nog niet altijd eigenwijs. Hè? Eva was nog helemaal niet geschapen toen Adam geschapen werd. Dus dat kan niet. Hij wist het niet. Aan het eind van de preek weten jullie wel wie het is. En daar was hij nooit op gekomen. Ja, Ik heb het al aangegeven. Uw geboden, uw wet, uw Torah is mijn vreugde. Ik vind het zo geweldig dat Kevin ons straks hier verteld heeft. Speciaal voor de jongeren, maar wij mogen het allemaal meenemen. God zal eenmaal voor al degenen uit de volkeren die hem kennen, zijn Torah in hun binnenste schrijven. Dus niet alleen maar als een juk op hun schouders leggen. Je moet dit en je moet zus en je moet dat. Nee, als een kostbare schat in hun hart. De Heer Jezus zegt dat profetisch ook in Psalm 40. Uw wet is in mijn binnenste. Bij hem hoefde er niet ingelegd te worden, die zat er al in. Uw Torah, uw woord, Heere God, Vader in de hemel, is mijn grote vreugde. Zo, plaatje is weer weg, dan kom ik straks weer terug. Dan moet ik even een omweggetje maken voordat ik bij die plaat terug ben. En dat is over een heel bijzondere uitdrukking waar ik het eerst over wil hebben. En dat is Gods oogappel. Wat is Gods oogappel? Als je in Deuteronomium 32 leest en in Zacharia 2, dan zie je, dat is Israël. God zegt, Israël is mijn oogappel. Pas geleden kwam de vraag op mij af, heeft God ook een zwakke plek? Nou, even een doordingetje, heeft God een zwakke plek? En ze dachten, ja, hij heeft dezelfde zwakke plek die alle ouders in deze zaal ook hebben. Onze kinderen. Dat is onze zwakke plek. Daar hebben we ook geen objectief oordeel over. Dat moet je maar een ander overlaten. Want onze kinderen zijn de liefste, de beste en de mooiste van de hele wereld. Toch? Dat is onze zwakke plek ook. Kom niet aan onze kinderen. We hebben net een lieve dochter die na 16 jaar, nadat ik haar 16 jaar niet gezien had, teruggekomen is in dit land. En er is weinig mooiers te bedenken in 2025 dan dat. Onze kinderen zijn onze oogappel. Psalm 17 zegt, bewaar mij als uw oogappel. Daar zegt de Israëliet dat tegen de Heere God. Vanwege had ik een heel bijzondere avond. Dat was vrijdagavond in Katwijk aan Zee. De mannenzangavond. Nou, daar zijn jullie vast nog nooit geweest. Mannen, zijn er wel eens mannen daar geweest?
Ja.
Ja, ah. Maar hij is van een degelijke afkomst. Want daar worden de psalmen op hele noten gezongen. Met bovenstem. En ik mocht ze aan elkaar praten, 1700 kerels. Uit alle delen van Nederland waren ze daar bij elkaar gekomen. En een van die psalmen was psalm 17. En daar vertelde ik ook over Gods volk dat Gods oogappel is. Ja, op hele nood, kun je je voorstellen. Hè? Weet jullie trouwens wat het vroomste voedsel in Nederland is? Calvijn pindakaas met hele noten. Ja, dat is even een doordenkertje, hè? Maar nu heb ik een vraag. Als Israël, als Gods volk, Gods oogappel is. Waarvan, en laat ik dan even dit nog zeggen. In Exodus 4 zegt Mozes namens God tegen de farao: Israël is mijn eerstgeboren zoon. Dat wordt later gezegd van de Heer Jezus, maar daar is het van Israël. Israël is mijn eerstgeboren zoon. Laat mijn zoon gaan. Blijf met je tengels van hem af. Als mijn zoon, kom niet aan hem. Als je aan Israël komt, dan kom je aan God zelf. Ik wil niet zeggen dat Israël altijd zo'n braaf kind is. Als het niet braaf is, gaat de Heer de God zelf met dat volk aan de gang. En dan is hij nog veel strenger tegen Israël dan tegen andere volken. Wij staan niet achter Israël omdat Israël alles zo goed doet. Integendeel, mag ik wel zeggen. Met de huidige extreemrechtse regering. Maar het blijft Gods volk. Kom niet aan Israël. Dat geldt voor alle machten van deze aarde. Maar nu... Israël heeft ook een oogappel. Ik heb pas een preek gehouden en die werd elke keer onderbroken door een broeder. Die was heel enthousiast en hij bedoelde het goed. Hij kritiseerde ook niet. Maar ik kwam elke keer met een opmerking tussendoor. En toen vroeg ik aan hem, wat is de oogappel van Israël? Hij zei, dat weet ik niet. Nou, ik vond, ik ga het hier vandaag ook proberen. Wat is Israëls oogappel? Wat? Wie zei dat? Ga je door voor de 1000 euro? Geweldig! Goed, Spreuken 7, daar zegt de vader tegen zijn kind: luister naar mijn onderwijs. Dat staat in het Hebreeuws Torah. Luister naar mijn onderwijs. Laat mijn onderwijs zijn als de appel van je oog. De Torah is Israëls oogappel. Vandaar dat feest van de week. Vreugde van de Torah. Feest. Eigenlijk zouden wij net zo blij moeten zijn als Israël dat is over de Bijbel. We hebben alle zegeningen die we kennen. Die kennen we uit de Bijbel. De Heer Jezus is de belangrijkste persoon in ons hele leven. Maar we kennen hem alleen uit de Bijbel. Ik herinner me ooit het verhaal van een man die anderhalve generatie ouder was dan ik. En die tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden geholpen had. En daarvoor kwam hij in de gevangenis terecht. En hij vroeg om een Bijbel. En de cipier gaf hem een Nieuwe Testament. Hij vertelde me, ik begon te lezen in de evangelie. En toen ik aan het eind van Johannes was gekomen, begon ik weer overnieuw. Hij zei, het woord heeft nog nooit zo tot mijn hart gesproken. En nou begin je dat vers te begrijpen dat ik vertelde uit Spreuken 7. Nee, sorry, Psalm 119, sorry. Psalm 119. In de ellende en de nood is uw woord, zo vertaal ik het nou, is uw woord mijn verrukking. Niet alleen maar mijn vreugde. Dat is een heel mooi woord in het Hebreeuws. Het is ingewikkeld om uit te spreken. Het komt 9 keer voor, als ik me goed geteld heb. Dat woord verrukking of verlustiging. Delight in het Engels. Wonne. Die Duitsers hebben ook zo'n mooi woord voor. Wonne. Maar in het Nederlands verrukking of verlustiging. De grootste vreugde die je kan voorstellen. Als ik in de gevangenis terechtkom. Dan heb ik niets meer. En dan hoop ik dat ik Gods woord heb. En als ik geen tastbare Bijbel in mijn hand heb, dan hoop ik dat er voldoende van Gods woord in mijn hart zit om altijd te mediteren over dat woord van God. Mooi, hè? Dat is straks Psalm Jeremia 31, vers 33 van Kevin te horen kregen. Gods wet die moet hier zitten. Gods woord moet hier zitten. Dat is je kostbaarste schat. En in feite is dat voor Israël nog sterker. Israël is sinds het jaar 70... zijn land kwijt. Heeft het maar gedeeltelijk teruggekregen nu. Is zijn tempel kwijt. De troon van David is al die tijd al vakant gebleven. Op de berg Sion staat geen tempel meer. Er staat nu een tempel van de islam. De rotskoepel. Oh, dit is hard. Maar dit hebben ze. Ze zijn verstrooid over de hele aarde. Maar ze hadden hun rabbijnen. En ze hadden hun scholen waar ze samen die Torah bestudeerden. De Torah, die hebben ze nog steeds. En dat is nog steeds hun grootste schat. Dat is dat wonderschoon. Ja. God heeft een zoon. En dan heb ik het even niet Nieuw Testamentisch over de Heer Jezus. God heeft een zoon. En dat is Israël. Maar God... nu komen we terug bij die plaat. God heeft ook een dochter. God heeft ook een dochter. Ik weet het, wij zijn allemaal zonen en dochters van God, maar dat bedoel ik nou even niet. En christenen weten daar minder van dan de Joden. Want die dochter vind je allereerst in Spreuken 8. Straks had ik het over 7, nu over 8. Spreuken 8. Daar gaat het over de wijsheid van God. In het Hebreeuws is dat gochma, daar komt ons woord gochem vandaan. Gochem iemand, dat is een wijs iemand. En die wijsheid die wordt daar beschreven in vers 30 als een troetelkind van God. En door de vrouwelijke taal van het Hebreeuws daar weten we dat gaat daar niet over een zoon, maar zoals de oude rabbijnen schreven, een dochter. God heeft een dochter door wie hij de wereld geschapen heeft. Nou mag hij terugkomen, Gerson. Word wakker, geef het plaatje. Dat is... De gidsen weten dat niet. Maar Michelangelo wist het wel. Daar sta ik heel erg verbaasd over. Dat hij dat wel wist. Hier geeft de schilder aan dat Adam geschapen is door de wijsheid van God. Hij strekt zijn hand uit. Dat is zijn scheppende hand. Maar met zijn linkerarm omarmt hij deze dochter. Je ziet dat ze veel jonger is dan hij. Zij is zijn dochter. De wijsheid van God. Wat hebben wij ervan gemaakt als christenen? We hebben zo geleerd, dat is de Heer Jezus. En het is in zekere zin ook zo. Hij is 1 Korinther 2 staat het. Hij is de wijsheid van God en de kracht van God. Ja hoor, dat mag. Er is een katholieke traditie die zegt, dit is Maria. Oh, zou Michelangelo dat stiekem ook gedacht hebben? Hoe zeg je, Maria, die was er nog helemaal niet. Ja, maar kijk, dat is een Joodse en katholieke traditie die zegt... Maria, dat is als het ware de vleeswording van die wijsheid van God. Die was bij eeuwigheid bij God. De Sophia in het Grieks. Ken je dames die Sophia heet of Sophie? In zo'n grote zaal is er altijd wel eentje. Nee, geen Sophie in de zaal. Toch, waar zit je dan? Oké. Ze zit er in elk geval. Waar precies weten we niet. En Sophia betekent wijsheid. En je weet allemaal, en dan hou ik op over al die tradities, maar er zijn Sophia-kathedralen. Dus een van de mooiste en bekendste is natuurlijk in Istanbul. Hagia Sophia, wie is daar wel eens geweest? Ja, er zijn er wel meer. Nog steeds niet veel. Jullie hebben nog veel te doen. En in Kiev, maar dat is een beetje lastig komen nu. Daar heb je ook een van de mooiste kerken van Europa, dat is de Sophia-kathedraal. Maar Sophia, wat bedoelen ze daar nou mee? Ik was in de Hagia Sophia. Ik ben een eigenwijs vervelend ventje. Ik vroeg aan die gids. Wie was die Sophia nou? Ja, dat wist hij niet. Na afloop van deze preek weten jullie het wel. En ze was katholiek notabene, vertelde ze me. Sophia is in de katholieke traditie vlees geworden in de persoon van Maria. Het zijn dus eigenlijk Maria-kerken. Als je in die Sophia-kathedraal in Kiev komt, dan zie je een geweldige afbeelding van Maria. Goed, vergeten we allemaal. Het is de Torah. De Torah als dochter van God. Het is een prachtig verhaal dat je ook bij de oude rabbijnen kan terugvinden. Waarin staat dat God een dochter heeft, dat zie je ook. Hij houdt veel van die dochter. Een dochter zo dierbaar. Maar ja, dat heb je met dochters die groot worden. Ze trouwen. En hij heeft zijn dochter uitgehuwelijkd aan Israël. Israël is nou niet de zoon, maar de schoonzoon. Een beetje om het ingewikkeld te maken. Hè? En hij zegt, die koning, dat is God dus, die zegt tegen Israël... Luister, ik hou ontzettend veel van mijn dochter. Eigenlijk kan ik haar niet afstaan. Maar ja, ze is nou met jou getrouwd, het is goed, ze moet met jou mee. Maar dan heb ik een vraag. Overal waar jullie heen trekken, zou je daar een kamer voor mij kunnen inrichten dat ik er ook ben? En dat ik altijd dicht bij mijn dochter ben? Even voor de vaders hier, in het gewone leven is dat beter niet te doen. Dat moet je niet doen. Als je dochter gaat trouwen, ga er niet aan... Zo dicht bij haar willen zijn dat je constant achter haar aanloopt. Ze is nou van die man, laat dat nou maar zo. Maar in dit verhaal is dat prachtig. Want God heeft dat vertrek gekregen. In de tabernakel. In die tabernakel woont God. In het allerheiligste mag niemand komen. Alleen de hoge priester, eenmaal in het jaar. De heiligste plek op aarde. Het enige wat je daar vindt is de ark van het verbond en daarin de Torah. Die stenen tafelen van Mozes, die eerst heeft hij kapot gegooid, maar toen heeft hij nieuwe gemaakt, die zijn terechtgekomen daar. In dat vertrek is God daar voor eeuwig met zijn dochter. Ze reizen rond. Overal waar de tabernakel is, daar reist God mee. Zijn heerlijkheid vervult de tabernakel. En hij is daar samen met de Torah. Maar nou zeg ik stiekem, maar dat weten de Joden nou weer niet. Die ark des verbonds, dat is de Heer Jezus. Nou hebben ze alle drie bij elkaar. God in zijn heerlijkheid. De Heer Jezus, die gezegd heeft, in mijn midden, in het midden van mijn ingewand, zet de Staten vandaan, daar is de Torah. Hij draagt die Torah van God in zijn hart. Voor ongelovige mensen is de Torah een juk, zegt Petrus in Handelingen 15. Dat is zwaar, je moet het dragen. Ja. Je wil eigenlijk liever niet... Maar God heeft er nog eenmaal gezegd, ja, je moet het doen. Ja. Die hebben de Torah niet in hun ingewand. Die hebben niet in hun binnenste. Zoals we dat lazen in Jeremia 31. Wat mooi dat dat zo uitkwam. God wil dat de Bijbel in je hart komt te wonen. Dat dit het kostbaarste is wat je hebt. Eigenlijk is dit geen Bijbel natuurlijk. Het is maar een vertaling. Dan zie je al dat christenen toch een beetje minder eerbied voor de Bijbel hebben dan de Joden. Want die beginnen al hun jongetjes heel vroeg Hebreeuws te leren. Want dit is maar een vertaling. Moslims doen hetzelfde. Al heel vroeg beginnen die jongetjes, als ze niet Arabisch van huis uit zijn, maar bijvoorbeeld Perzisch, dan leren ze Arabisch om de Koran te kunnen lezen. Eigenlijk zouden al onze jongetjes en meisjes Grieks en Hebreeuws moeten leren. Maar goed, we zijn dankbaar voor al die mooie vertalingen die we hebben. Want het woord van God moet hier terechtkomen. Wat er ook met jou gebeurt. Waar je ook reist in deze wereld, letterlijk of figuurlijk. God is met je. En de Torah is hier in je binnenste. En de Heer Jezus, hij is als die ark des verbonds die wet in zijn binnenste draagt. Dit is onze rijkdom. Gisteren was ik toevallig in de mooiste katholieke kerk van de Achterhoek. En dan merk ik aan mijn natuur dat ik altijd dan een beetje jaloers word. Want die kerk is zo fantastisch van binnen versierd. Het is ook de mooiste katholieke kerk van die regio. En dat hebben wij hier niet. Wat is je nou van? En dat is heel moeilijk uit te leggen aan katholieken. Waarom zien onze kerken er zo saai uit? En dan moet je uitleggen, dat komt omdat alles wat voor ons kostbaar is, zit hier. Het zit hier. De vraag is niet of jij de juiste theologie aanhangt. De vraag is niet of je bij de juiste kerk hoort. De vraag is of hier in je hart, daar is de Heer Jezus. Christus woont in onze lichamen, zegt Paulus aan de Efeziërs. Maar ook de Torah, het woord van God. En die twee zijn niet los van elkaar te maken. Je zou de Heilige Geest ook erbij kunnen betrekken. Zijn niet los van elkaar te maken, want wij kennen Jezus uit dit woord. Ik heb wel eens tijden gehad dat ik jaloers was op mensen die op latere leeftijd tot bekering kwamen. Kennen jullie dat ook? Dat is zo'n fantastisch verhaal. Je bent 25 of 35 en je wordt ineens door God bij de kraag gegrepen. Je komt misschien uit een andere godsdienst of je bent als kind. Als kind wel christelijk opgevoed, maar je bent het kwijtgeraakt. Maakt allemaal niet uit. Dan gebeurt het grote. En een radicale. En je kunt een fantastisch verhaal over vertellen over die bekering. Dat kan ik niet. Ik kan het niet. Ik heb de Heer Jezus altijd lief gehad. Toen ik 10 was, heb ik me zonde beleden voor hem. Omdat ik wel wist dat dat tussen hem en mij instond. En met 12 ben ik gedoopt. En een jaar eerder ben ik met bijbelstudie begonnen. Dus ik heb geen mooi verhaal. Nee. Maar ik zal je één ding vertellen. Dat ik met 11 jaar begonnen ben, dat is precies 70 jaar geleden. Als je heel slim bent, kun je nu uitrekenen hoe oud ik ben. 70 jaar geleden. Zo lang mag ik Gods woord bestuderen. De kostbaarste schat. Zoals God tegen Israël zegt, jij bent mijn dierbare schat. Zo zegt Israël tegen de Heere God, uw woord, en zeggen wij het ook. Uw woord is de dierbaarste schat, Heere God, die we hebben. En neem dat mee. Ik zal je eerlijk vertellen, en dat zeg ik nou niet als een oude schoolmeester. Of misschien wel, ik ben een oude schoolmeester, die heeft niks om te doen. Maar de Bijbelkennis neemt af. En dat is heel jammer. Ik weet ook niet goed hoe we dat moeten aanpakken. Natuurlijk dan vooral bij de jongere generatie, die ouderen hebben nog wel het een en ander meegekregen. Denk niet dat je simpel kan zeggen als je bovenaan komt. Ja, Heer God, die Bijbel heb ik niet zoveel gelezen. Maar ik weet dat Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is, dus ik mag zeker wel binnenkomen. Stel voor dat Heer God dan zegt, ja, dat is ook verder wel oké, maar jongen. Ik heb je het mooiste cadeau gegeven. En daar heb je maar weinig mee gedaan. Vrijdagavond aan het eind van die mannendag kreeg ik een grote zak vol met de heerlijkste dingen. De dirigent zei, ja, die zit vol hele noten. En dat was ook zo. De heerlijkste dingen, verrukkelijk. En toen ik de kerk verliet, vergat ik het. En het staat er nou nog. Zo is dat met een heleboel gelovigen ook. Ze hebben het woord ontvangen. En ze denken, als ik nou maar geloof in de Heer Jezus, dan komt alles wel goed. En dat vind ik eigenlijk een klap in het gezicht van de Heer God. Het kostbaarste wat jij hebt gegeven zit naast hem aan zijn rechterhand en woont ook hier in je binnenste. Maar alles wat je daarover weet, dat weet je hier vandaan. En ik zou elk jong mens, laten we zeggen zo onder de 70, vandaag willen uitdagen. Ga eens ernst maken met de bestudering van het woord van God. Je hoeft geen theoloog te worden. Je hoeft er ook niet over te kunnen preken, dat kan niet iedereen. Maar het moet een schat worden. Een kostbare schat, ja. Denk erom, in Jesaja 2, dat is zo'n kostelijk woord. Je vindt het in Micha 4 ook, in allebei die plaatsen ongeveer hetzelfde. Als straks de Heer Jezus terugkomt. De Messias, de koning. Die zal heersen in vrede en gerechtigheid. Alle dwazen die momenteel de wereldmacht in handen hebben. Die zijn dan allemaal verdwenen. Hij heeft alle macht en alle heerlijkheid. Alle zullen komen om zich voor hem neer te buigen. Maar wat staat er in Jesaja 2? De volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem. En wat zullen ze daar horen? De Torah. De Torah. Ze krijgen 1000 jaar de tijd om dat woord van God in hun harten op te nemen. Om het te leren. Om het zo dierbaar te maken. Dat is niet geen toeval, Kevin. Hè? Dat jij nou net die tekst uit Jeremia 31 hebt opgegeven. Dat is geen toeval. Omdat 1000 jaar lang die mensen zich zullen verlustigen in de Torah. Dat is in het woord van God. Natuurlijk, ze komen daar om de heerlijkheid van de Heer Jezus te zien. Ze komen daar om zich neer te buigen voor zijn troon. Dat spreekt vanzelf. Dat hoort er allemaal bij. Maar dit staat er zo geschreven in die twee schriftgedeelten. Ze zullen horen de Torah, het onderwijs van God, zijn woord. Dat zal uitgaan uit Jeruzalem. Zelfs Mohammed. Ik heb trouwens een boek over hem geschreven. Dat loopt als een trein. Als je toevallig straks even langs de boekentafel loopt, dan kijk je er maar even naar. Het is een tweede druk. Maar dat is even terzijde. Het is heel belangrijk dat we weten wat de islam inhoudt. Maar zelfs in de Koran lees je, Joden en Christen, dat zijn de volkeren van het boek. Het boek, dit. Koran, Mohammed het grote respect voor de Bijbel. Blijkt niet uit alles wat hij gedaan heeft, het tegendeel. Maar hij noemt toch met eerbied de Joden en Christenen, de mensen van het boek. Jij bent er ook een van het boek. Laat het niet werkeloos in de kast liggen. Denk niet lichtvaardig over wat het christelijk geloof inhoudt. Maak je er niet te gemakkelijk vanaf. Lees Psalm 119. Er zijn 88 coupletten in de berijming. Dus ik kun voorlopig mee vooruit. En elke keer komt het terug. Uw Torah, uw woord. Wij zeggen uw Bijbel. Dat is mijn grootste verrukking. Mijn grootste schat. We hebben geen tijd meer om de Bijbel te lezen, want we kijken te veel televisie. We kijken te veel social media. We kijken te veel op het internet. We hebben geen tijd meer. En tussendoor moeten we ook nog ons brood verdienen. We hebben geen tijd meer. Dus we hebben geen tijd meer. Geen tijd. God zegt, ik heb je een schat gegeven. Laat het niet in de kerk liggen. Neem het mee naar huis. Het is Gods woord. Als je wil weten hoe gek die op haar is, op de Bijbel. Oh, hij is alweer weg. Hutschakee, daar is ze weer. Oh, kan het hier ook zien. Zie je die arm van God? Ik zou bijna zeggen, zoveel houdt God van zijn eigen woord. Zijn wijsheid, zoals die vervat is in de Bijbel. Door die wijsheid, die daarvoor gesteld wordt als deze jonge vrouw, een dochter van God, heeft hij dit woord aan ons gegeven, geïnspireerd. Door die wijsheid van zijn woord en de geest leidt hij jou in jouw leven. Neem het mee en laat het jou ook in de greep mogen krijgen. Zullen we samen bidden? Trouwe God, wat bent u een God van grote geschenken. En als we aan al die geschenken denken, denken we in eerste plaats aan uw woord. Want daaruit weten we ook wie de geest is. En weten we ook van de hemel. En weten we van de toekomst. En weten we van de Heer Jezus. Daar begint het mee. Laat dat woord het middelpunt van ons hart mogen worden. uw wet, uw Torah in ons binnenste, Heere God. En door dat woord weten we van die andere geschenken. Door de Heer, van de Heer Jezus, die in onze lichamen mag wonen. Door wie we u mogen dienen. Die we mogen liefhebben en navolgen. Want de navolging van Christus is de navolging van de wet van Christus. Van zijn Torah. Hij heeft gezegd, wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Heer, help ons om zijn geboden te kennen en ze te bewaren. En niet met een minimum evangelie onszelf tevreden te stellen, onszelf voor de gek te houden. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Dank u voor dat geweldige geschenk. Uw woord, uw geest. De Heer Jezus zelf. Wij zijn ongelooflijk rijk. We hebben geen enkele versiering nodig aan onze muren in deze zaal of in dit gebouw. Want al die goede dingen, al die schatten zitten van binnen. En we bidden voor elkaar dat dat ook voor elk van ons realiteit mag zijn. Voor de jongste onder ons. Ik mocht met 11 jaar met Bijbelstudie beginnen. We zouden tegen de jonge mensen hier willen zeggen, als je al wat ouder bent, haal die verloren jaren gauw in en begin met het woord van God tot je te nemen. Laat het een plaats krijgen in jouw binnenste. Heere, dank u wel voor uw dierbaar woord. U houdt van uw eigen woord. Zoals u houdt van die dochter, die wijsheid die van eeuwigheid in uw schoot was. En die in deze wereld gekomen is. In de Bijbel, in de persoon van de Heer Jezus, die de wijsheid van God is. Wat zijn we rijk. Help ons om een rijkdom te kennen en te begrijpen. En met ons mee te nemen. Geprezen is uw heerlijke naam. Amen.